Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de zondagsschool. Dinsdagmiddag is er kerstviering met de gemeenteleden van 60 jaar en ouder. We beginnen om 3:00 in het verenigingsgebouw. Woensdagavond vergadert de kerkenraad om 19:30. Bezoek welkom na 21:00. Donderdagavond zal er bijbelezing worden gehouden om 19:30. Eerste huwelijksafkondiging van Bert-Jan Westerink en Nienke Huiskamp. Zij hopen op 21 december te trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 3:00 in ons kerkgebouw. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom, de Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moog naderen. 68, het 13e vers. wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarnaar wij lezen, waarnaar wij zingen Psalm 74 en daarvan het 21ste vers. Rijs op, o God, rijs op, toon uw gezag, betwist uw zaak, wees onze pleitbeslechter. Het is meer dan tijd, gedenk, o hoogste rechter, wat smaad de dwaas u aandoet dag op dag. Daarna lezen wij Genesis 43, de versen 1 tot en met 14. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 74 en daarvan het 21ste vers. En daarna lezen wij Genesis 43, de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De honger nu werd zwaar in het land. Zo geschiedde het, als zij de leeftocht, die zij uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide, keert weder, koop ons een weinig spijze. Toen sprak Juda tot hem, zeggende, die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide, waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaf, of ge nog een broeder had? En ze zeiden, die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende, leeft uw vader nog? Heb ge nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen, volgens diezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou, breng uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël zijn vader, zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem niet tot u wederbreng en voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben, want hadden wij niet gezuimd, voorwaar, we waren alreden tweemaal wedergekomen. Toen zeide Israël, hun vader, tot hen, is het nu al zo, zo doet het. Neem van het loffelijkste deze lands in uw vaten, en breng die man een geschenk heen en af, een weinig balsem en een weinig honing, specerijen, mirre, terpentijnnoten en amandelen. En neem dubbel geld in uw hand en breng het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand. Misschien is het een veil. Neem ook uw broeder mede en maak u op. Keer weder tot die man, en God, de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan, en mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Genesis 43, vers 9, de eerste woorden. Ik zal borg voor hem zijn. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. En in ons gebed willen wij de Heere danken met de familie Haven Apelo Bos, die samen met hun kinderen en kleinkinderen op 7 december mochten gedenken dat ze 40 jaar getrouwd mochten zijn. Laat ons bidden. Heere, wat zou het een wonder zijn als we deze morgen hier in uw huis zouden mogen zijn of thuis mee mogen luisteren als een arme zondaar aan uw voeten, die het moet zeggen, ik ben melaat, ik ben zwart vanwege mijn zonde. Maar wel een zondaar die niet kan nalaten om te roepen, ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op de aardrijk nederviel. Want die spraak is in de natuur al tot ons gekomen. Maar nog meer dan dat de natuur ons kan leren, leert uw woord ons dat er voor een zwarte zondaar met een hemelhoge schuld dat alles reinigende bloed is, dat reinigt van alle zonden. En Heer, u wil dat dat gepredikt wordt. En het wordt ook gepredikt. Maar nu bent u zo laag afgedaald voor uw kinderen, ook voor die aangevochten zielen, en dat u bij de prediking van het woord ook het sacrament wil geven, waarin dat zo heerlijk wordt voorgesteld, hoe u, Heer Jezus Christus, borg wilde zijn voor een verloren mensenkind. Ja, Heere, deze morgen mogen we er vanuit het Oude Testament van gaan horen, hoe in de heilsgeschiedenis lichtstralen gaan schijnen, wat u, Heer Jezus, op aarde komt doen, en wat u nog steeds doet in de hemel. U bent die borg en middelaar, die steeds tussentreedt, bij de Vader, voor een arme zondaar, die niet meer buiten Christus kan leven, die vanuit zijn nood en ellende lid vluchten tot hem, en die het roept, geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. U kent ze, Heere, die het in de achterliggende week hebben uitgeroepen, Heere, trek mij toch. Die zo begeren een plaatsje te mogen hebben aan uw tafel. Die het in hun leven nog nooit tot die met die vrijmoedigheid gekomen zijn. Maar die zo'n betrekking hebben gekregen op het heilig avondmaal. Maar tot op vandaag de vrijmoedigheid zo missen. En Heere, dan kan de angst zo van binnen boven komen om zelf stappen te ondernemen. Want we voelen het zo goed in ons hart dat u ten dis gaat leiden. Maar Heere, wilt u dan die stille hopen niet beschamen? En zoudt u willen trekken, ja, diegenen die zo bekommerd zijn vanwege hun zonde, maar die het gezien hebben, het leven ligt buiten mijzelf, in de Heer Jezus Christus. En als hij dan vanmorgen weer geschilderd mag worden als die borg en middelaar, die alles gedaan heeft voor een verloren zondaar, mag daar eens geloof in meekomen, dat er hoop en verwachting mag komen, ja, dat alles wat ons kan hinderen, door u wordt weggenomen, en dat u zelf de weg gaat banen tot de tafel des Heren, om daar uit uw hand een stukje brood te mogen ontvangen, en uit uw hand die beker te mogen nemen, en een slokje wijn te mogen drinken, en dat we door die tekenen, ja, dat we door die tekenen gebracht mogen worden bij de kribbe van Bethlehem, bij het kruis op Golgotha. Heere, wilt u zo in ons midden zijn, maar gedenk ook uw kinderen die avondmaal vieren mogen. U weet ook, Heer, hoe het in een week van voorbereiding geweest is. U kent het hart, u weet, van de worstelingen, ook van het uitzien. U kent de honger, u kent de dorst. Heer, u weet dat ze naar uw huis zijn gekomen. Mijn ziel dorst naar God. Mijn ziel dorst naar Christus. Om gemeenschap met hem te mogen hebben. Hem, van wie ze weten, die mijn ziel lief heeft. Heer, hij zou toch ook uw kinderen willen opzoeken. Maar gedenk ook diegenen die dat goddelijke recht missen. Wilt u zich over hen ontfermen? En zoudt u ook tot hen willen spreken? Zoudt u zelf plaats willen maken, allereerst voor uzelf? En als u plaats gaat maken voor uzelf, Heer Jezus Christus, dan zal er ook plaats komen voor het heilig avondmaal. Wilt u die wonderen ook in ons midden nog werken? Gedenk degene die niet naar uw huis konden komen. U weet om wat voor oorzaak, die eigenlijk altijd thuis moeten blijven, en die in het verleden toch avondmaal hebben gevierd of een betrekking hebben gekregen. U bent aan tijd nog plaatsgebonden, Heere. U kan toch ook thuis een zegen bereiden. Wilt u dat dan ook doen? Heere, wilt u uzelf verheerlijken in ons midden? Wilt u geven, Heere, dat uw eer mag opklimmen uit het stof, als u zelf zo laag wil neerdalen? U wilde zo laag neerdalen, Heere Jezus, dat u wilde neerliggen in de kribbe. En dat spreekt toch ook aan de tafel des Heren, dat brood en die wijn, het voedsel voor een hongerige en dorstige zondaar. Heere, geef, en dat arme zondaren gespijzigd en gelaafd mogen worden met uw genade. Geef ook uw knecht alles wat nodig is om in alle eenvoud ook het woord te mogen bedienen. Geef ook dat alles ordelijk mag verlopen en dat er ook niks zal zijn en dat de loop van uw woord kan verstoren. En dan weet u dat de duivel ook opgekomen is met zijn aanvechtingen. Heere, wilt u hem op een afstand houden en wilt u zelf in het midden zijn? Wilt u net als in Bethel de hemel open en de ladder Jacobs neerzetten? Ja, dat we ook deze morgen, als we Juda horen zeggen, ik zal borg voor hem zijn, ook niet bij Juda zouden blijven staan, maar dat we door hem mogen zien op die meerdere Juda, die het gezegd heeft in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, voor die grote scharen die niemand kan tellen, ik zal borg voor hen zijn, o Vader. En u bent het geworden, Heer Jezus, toen u op aarde kwam. En u bent het nog steeds, want u bent de voorspraak in de hemel. We dragen elkaar ook aan u op met alle zorgen en noden die er zijn. Gedenk degenen die bedroefd zijn, die rouw dragen. U weet het, Heere, ook de familie Kasteel met wie wij afgelopen week aan het open graf hebben gestaan. Gedenk de zieken in ons midden, ook de langdurig zieken. We dragen in het bijzonder onze zuster Knikker aan u op, die nog steeds chemokuren moet ondergaan en bestralingen. En dat ook verschillende verschijnselen in haar lichaam bemerkt worden. Heere, wilt u met haar zijn. En er is ook zoveel reden om u te danken voor de vele zegeningen die u krijgen, dag in dag uit. En dat heel bijzonder voor de familie van Apelo Bos. Afgelopen week mochten ze met hun kinderen en kleinkinderen en een verdere familie gedenken dat ze 40 jaar getrouwd mochten zijn. O Heere, wat hebt u veel gegeven. Wat een wonder dat ze elkaar mogen hebben, dat ze het gezin mogen hebben en dat de band in het gezin gevoeld mag worden. Maar o Heer, om nu oprecht dankbaar te zijn voor die weldaden. U weet het, Heere. En dat we dan vanuit de dankbaarheid maar weer op onze knieën terecht mogen komen om te bidden. Heere, geef ons een dankbaar hart voor alle weldaden die u in al die 40 jaren aan ons hebt geschonken. Maar Heere, geef ook te verstaan dat er meer is dan dat. Dat er ook nog die grote zegen is, die allernoodzakelijkste zegen, om de bruid van de bruidegom te worden. En wilt u ze ook dat schenken? Geef alles wat nodig is in de tijd die voor hen ligt, de tijd die u ze nog zal geven hier op aarde. En gedenk daarbij alle echtparen in ons midden, ook diegenen die tot die mijlpaal niet gekomen zijn. U kent ook dat verdriet. Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Wilt u in ons midden zijn als een die dient? We hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En dan gaan wij samen zingen uit Psalm 99, de versen 5 en 7. Psalm 99, de versen 5 en 7. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen op Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene help voor Israël hulp beschoren. En wat er verder volgt, 89, het 9e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de evangelist Johannes heeft op een hele bijzondere, diepe wijze het kerstevangelie mogen beschrijven in zijn evangelie. Hij heeft het met een enkel woord duidelijk gemaakt. Het woord is vlees geworden. Dat woord, dat is de Heer Jezus Christus, God uit God, licht uit licht. En terwijl de Heer Jezus Christus God was en God bleef, werd Hij mens. Waarom? Waarom werd Hij mens? Waarom werd het woord vlees? Waarom is Hij zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden? Wel, zegt de schrift, opdat Hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. En wat was er bij God te doen? Wat moest Christus bij God doen? Hij moest de zonden van zijn volk verzoenen. Dus als wij in deze tijd van het jaar nadenken over de komst van Christus in de stal van Bethlehem, dan mogen we daarbij ook bedenken dat hij in de stal van Bethlehem geboren werd als hoge priester. En wat wil dat dan zeggen? Wat heeft de Heer Jezus Christus als hoge priester dan toch gedaan? Dan denk ik aan zondag 12 van de catechismus, waar de leerling belijdt, waar op de vraag waarom is hij Christus, dat is gezalfde genaamd. En dan luidt het tweede deel van het antwoord, hij is van God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met zijn enige offer aan zijn lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij zijn Vader. Niet een keertje, maar steeds. Met andere woorden, om steeds weer borg te zijn bij zijn Vader voor zijn schuldig volk. En zo leren Gods kinderen hem ook kennen door het geloof. Zo zullen Gods kinderen hem ook leren ontdekken in de schriften, want de schriften zijn het toch die van hem getuigen. Ook de schriften van het Oude Testament, waarin de Heer soms in het leven van zijn kinderen iets laat oplichten van wie de Heer Jezus Christus volmaakt is. En een van die typen van het Oude Testament is Juda, die tot zijn vader gezegd heeft, toen Benjamin mee moest naar Egypte, naar de eis van die onderkoning in Egypte, ik zal borg voor hem zijn. En bij deze adventswoorden van Juda willen wij vanmorgen dan ook stilstaan. En we schrijven eenvoudig boven de prediking, Juda wordt borg voor Benjamin. Juda wordt borg voor Benjamin. Drie gedachten. Juda biedt zich aan als borg. In de tweede plaats, Juda wordt aanvaard als borg door vader Jacob. En in de derde plaats, Juda is gehoorzaam als borg. Juda wordt borg voor Benjamin. Juda biedt zich aan als borg. Juda wordt aanvaard als borg. En Juda is gehoorzaam als borg. Ja, gemeent, inderdaad, als Juda zegt tot vader Jacob, ik zal borg voor hem zijn, dan is hij daar met recht een type van Christus. Want als ik door ga bladeren in de Bijbel, dan kom ik in Hebreeën 7 vers 21 de woorden tegen van een zoveel beter verbond is Christus borg geworden. Maar als we deze morgen gaan zoeken en speuren in de Heilige Schrift naar die momenten waarin juist Juda iets mag vertonen van Christus als borg voor zijn kerk, moeten we goed onze grenzen bewaken. Want soms worden typen in het Oude Testament, typen van Christus, zo voorgesteld in de prediking, dat zoveel nadruk op die overeenkomsten komt te liggen, dat je haast het gevoel krijgt dat die typen de Christus zelf zijn. Maar dat is nooit zo geweest. Want al die typen van het Oude Testament waren in zichzelf ook zondaren die door het bloed van Christus gereinigd moeten worden. Ook Juda was een arme zondaar die zijn zaligheid enkel en alleen in Christus leerde zoeken en vinden. Ook Juda zou, net als later Johannes de Doper, na zijn bekering ook echt gezegd hebben: maar mensen, luister eens, ik ben de Christus niet. Nee, als wij vanmorgen in onze geschiedenis, in ons teksthoofdstuk, Juda zien optreden als borg voor Benjamin, dan ontmoeten wij hem allereerst als een zondaar voor God. De vorige keer hebben wij gehoord hoe Juda een tot bekering is gekomen. Hij werd zondaar voor God nadat Tamar die ontdekkende vraag had gesteld: bekend toch wiens deze zegelring en deze koorden, snoeren en deze staf zijn. En Juda zat toen nog op de rechterstoel. Maar door die ontdekkende vraag werd hij als het ware van die hoge rechterstoel afgestoten en kwam hij naast Tamar in de beklaagde bank terecht. En heeft hij oprecht zijn zonden beleden: zij is rechtvaardiger dan ik, daarom omdat ik haar mijn zoon Sela niet gegeven heb. Ja, Juda heeft iets in zijn leven leren verstaan, gemeente, wat het is om de grootste der zondaren te worden voor God. Dan is die ander de zondaar niet meer, maar dan ben je het zelf. Juda heeft in zijn leven verstaan hoe door die zonde een breuk gekomen is tussen God en zijn hart. En dat moet met name gaan geleefd hebben toen die zoon Peres werd geboren. Op u is de breuk. En zou juist in die weg de belofte van de komende Messias geen waarde voor Juda gekregen hebben? Hij was toch de drager van die belofte? Hij was daar toch bij opgevoed? Uit hem zou toch de Messias voortkomen? O ja, gemeente, Juda heeft ook in zijn leven geleerd wat al Gods kinderen gaan leren: uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. Het is niet uit u. Het is Gods gave. En in welke weg leert de Heere dat nu aan een arme zondaar? In welke weg leert hij een zondaar enkel en alleen te leunen en te steunen op de Heer Jezus Christus alleen? In een weg van voortgaande ontdekking. Zie het maar eens bij Juda, want die aanvankelijke ontdekking van zijn zonde, nadat hij zo diep gevallen was met Tamar, die ontdekking is doorgegaan in zijn leven. O ja, zeker, hij heeft in het licht van Gods wet goed verstaan dat hij het zevende gebod had overtreden. En niet alleen dat gebod, maar ook andere geboden. Juda is tot inkeer gekomen. En er kwam ook een afkeer van de zonde, zo hebben wij gehoord. En er kwam een heenkeer tot God. De vruchten van de waarachtige bekering kwamen in Judas leven duidelijk openbaar. Hij heeft het zondige Adullam verlaten. Hij verbrak de vriendschap met de zondige Hira. Hij keerde weer terug tot het tentenkamp van zijn vader Jacob, daar waar het altaar stond. Daar waar zijn vader leefde, die ondanks alles God mocht vrezen. Zijn vader die God gezien had in zijn leven bij Pniel van aangezicht tot aangezicht en die zo echt kon getuigen dat zijn ziel gered was. Ja, zo is Juda teruggekeerd in dat tentenkamp van vader Jacob, tot de God van zijn vader. Maar daar, in dat tentenkamp, dat hij eens verlaten had, waar hij als het ware weggevlucht was, spreekt alles nog steeds van die lege plaats. De lege plaats van Jozef. Jozef die op het voorstel van Juda verkocht was naar Egypte. En gemeent, u kunt zich dat wel voorstellen als Juda, na dat zondige leven in Adullam, nadat hij tot bekering gekomen is, weer terugkomt in dat tentenkamp van Jacob, dat hij daar met dat gemis, met die lege plaats, opnieuw in aanraking komt
en dat opnieuw zijn geweten ging spreken, want hij was het toch die met dat voorstel gekomen was. En daarom ziet u dat de ontdekking een voortgaand proces is in het leven der genade. Juda wordt opnieuw zondaar voor God, want er ligt nog die zonde, die onbeleden zonde. De schuld van de verkoop van Jozef, die lag er nog. En we hebben ook gezien dat Jozef ook een type is van de Heer Jezus Christus. Zoals Christus verkocht werd voor 30 zilverlingen, zo is Jozef verkocht voor 20 zilverlingen. En dat op Juda's voorstel. En dat krijgt Juda terug. Dat blijkt uit heel de geschiedenis. Zijn zondekennis wordt verdiept en daar leren Gods kinderen ook wat van kennen. Want Gods kinderen gaan niet alleen verstaan dat ze tegen de heilige wet van God gezondigd hebben, maar ook dat ze tegen het evangelie gezondigd hebben. Jozef verkocht. Christus verkocht. Tot de dood, en dat met mijn zonden. Kent u die voortgaande ontdekking? Hebt u leren verstaan wat u ten diepste met uw zonden gedaan hebt tegen God? Dat u niet alleen tegen de heilige wet gezondigd hebt, maar dat u met uw zonden ook de Christus verkocht, ja gekruisigd hebt. Hebt u dat al wenend leren verstaan? Hebt u het oprecht beleden dat u zelf door uw schuld zijn kroon hebt gevlochten, zijn beker gevuld? Juda komt opnieuw in aanraking met de zonde dat hij zijn godvrezende broertje verkocht heeft naar Egypte. Hij komt met deze zonde in de schuld. En hoe doet de Heer dat? O, de Heer heeft zoveel middelen ter beschikking om een mens op die plek te krijgen. Hier in deze situatie gebruikt hij een zware hongersnood. Die niet alleen in de omliggende landen komt, maar ook in Kanaan. En wat hoort vader Jacob dan? Als ook de hongersnood zwaar wordt in Kanaan, dan hoort Jacob dat er in Egypte koren te verkrijgen is. Hoe hij aan die informatie gekomen is, weten we niet, maar de Bijbel laat ons duidelijk weten. Jacob heeft het gehoord en dan zegt hij tot zijn 10 zonen en dan moeten jullie naar Egypte. O, dat woord Egypte. Dat maakt wat los bij die broers en ook bij Juda. U moet het maar eens nalezen in Genesis 42. Daar staan die 10 broers en in verlegenheid en besluiteloos kijken ze elkaar aan. Want Egypte doet hen denken aan Jozef. Die hebben ze daarheen verkocht. Naar Egypte? O nee, dat niet. Maar ze moeten. Ze willen niet, maar ze moeten. Want de nood van de hongersnood dwingt hen. Als ze niet gaan, gemeente, dan zullen ze omkomen van de honger. En zo komen ze straks ook voor die onbekende Jozef te staan, die ze aanziet voor verspieders. En weet u wat ze dan gaan belijden? En dan ziet u dat die zonde van de verkoop van Jozef gaat leven bij Juda en de andere broers. Weet u wat ze gaan zeggen? Weet u wat Juda gaat zeggen? Voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder. Wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Die 10 broers, samen met Juda, komen in de benauwdheid terecht. Vanwege de verkoop van Jozef. En dan nog een aspect. Dan gaan ze straks terug. Met zakken koren. Vol met koren. Maar als ze onderweg de dieren wat eten willen geven, dan ontdekken ze dat geld wat ze meegenomen hadden in hun zakken. En dan staat er in de Bijbel, opnieuw worden ze met schrik en vrees vervuld. Want dat geld herinnert aan hun zonde. Dat geld, zo las ik ergens bij een verklaarder, herinnert aan het bloedgeld waarmee ze Jozef hadden verkocht. En dan roepen ze het verslagen uit. Wat is dit dat ons God gedaan heeft? En als we dan vanmorgen in het bijzonder willen letten op Juda, dan zien we dat de Heere bezig is in het leven van Juda om hem opnieuw zondaar te maken voor God. Om hem nog dieper te ontdekken aan zijn schuld. Weet u wat de Heer aan Juda gaat leren? Om zijn leven te verliezen. Om Christus wil die uit hem zal voortkomen. En wat is dat zalig, gemeente, om alles kwijt te raken en de Heer Jezus Christus alleen over te houden. Dat is beleven in je ziel midden in de dood te liggen vanwege je eigen zonden en ongerechtigheden, om zo het leven buiten onszelf in de Heer Jezus Christus te zoeken en te vinden. En hoe kwam Juda op dat plekje terecht? Nou, gemeente, dat koren raakt weer op. En de hongersnood is nog steeds sterk in het land. Dus Juda moet met zijn broers opnieuw naar Egypte. Doen ze dat niet, zullen ze alsnog sterven van de honger. Doen ze dat wel, oh, dan ligt die eis van de onderkoning daar. Dan moet Benjamin mee. En dat wil Jacob niet. Gemeente, voelt u aan wat een hoge spanning er ontstaat in het tentenkamp van Jacob? Nee, wij hebben hier niet zomaar een spannend verhaaltje. Het gaat hier om heilsgeschiedenis. Denkt u het eens een ogenblik in. We bereiken hier weer zo'n punt in de heilsgeschiedenis, wat wij met recht een dodelijk tijdsgewricht kunnen noemen. Het gaat erom spannen in de tent van Jacob. Ze komen voor een groot dilemma te staan. Of gaan, of blijven. Maar blijven betekent de hongersdood sterven. En gaan betekent, Benjamin moet mee. Anders kunnen ze niet voor de koning verschijnen. En dat wil Jacob niet. Wat een spanning. Wat een dilemma. Als hier niets gebeurt, gemeente. Als in dit moment in de heilsgeschiedenis niets zou gebeuren, zou het geslacht van Jacob, zou het geslacht van Juda uitsterven. Dan had het nooit, nooit kerstfeest kunnen worden. O, hoe zal Christus ooit geboren kunnen worden? Voelt u de spanning? En weet u wie dat doorleeft? Juda. Want dan komt Juda zover dat hij zijn eigen leven in de waagschaal gaat stellen voor zijn nageslacht, voor Benjamin. Want hij biedt zich aan bij zijn vader als borg. Hoor maar eens wat Juda zegt. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem niet tot uw weder breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. En hierin hoor ik allereerst opnieuw een schuldbelijdenis van zijn zonde. Maar ook laten deze woorden zien wat Juda ervoor over heeft om dit dilemma te kunnen oplossen. Zijn leven. Hij legt zijn leven in de waagschaal. Hij geeft zijn leven ervoor over om altijd een slaaf te zijn van die strenge Heer. Vergeet u niet dat niemand nog weet dat het Jozef is. Ja, wij staan achter die geschiedenis. Maar probeer er eens voor te gaan staan. Hij weet niet beter, het is een harde Heer. En ik geef mij over als slaaf aan zo'n harde Heer. En dan moet u weten dat het in die tijd niet aangenaam was om een slaaf te zijn van een harde Heer. Dat betekent in de meeste gevallen je dood. Maar Juda komt zo ver dat hij zegt, vader, Benjamin zal terugkomen. En dan zal ik slaaf blijven bij die harde Heer. Al moet ik daar in Egypte sterven, vader. Maar ik heb het ervoor over. Zo biedt Juda zich aan als borg voor Benjamin bij zijn vader. Hij valt enerzijds voor de eis van de onderkoning. Het recht moet zijn loop hebben. Benjamin moet mee. En anderzijds ligt dat hele nageslacht van zijn vader op zijn hart. Ik zal borg voor hem zijn. Gemeente, hoe kwam Juda nou zo ver? Had dat nou nog iets te maken met een edel karakter of zo? Niets daarvan, niets. We hebben Juda wel anders leren kennen. Meedogenloos verkocht hij zijn broer naar Egypte. Nee, dat Juda zo ver komt, dat komt omdat Christus in zijn ziel geboren is. Dat komt omdat er iets van Christus openbaar komt in zijn leven. En omdat Christus in zijn ziel geboren is, daarom alleen, is Juda een type van Christus. Want in Juda's woorden, ik zal borg voor hem zijn, hoor ik adventsklanken klinken. Hij, de grote borg en middelaar, de grote Juda komt. Hij komt. Om borg te zijn voor zijn kerk. Juda staat hier voor zijn vader. En hij heeft het behoud van heel dat nageslacht van zijn vader voor ogen. Dat geslacht dat ten dode was opgeschreven. En aan de andere zijde weet Juda van de eis van de onderkoning van Egypte. Breng uw kleinste broeder tot mij. Zo zullen uw woorden waargemaakt worden. En gij zult niet sterven. Zo biedt hij zich aan. En meer dan Juda is Christus. Eens stond Christus voor zijn vader. En bood hij zich aan als borg. Omdat er een groot goddelijk dilemma was bij God. Of naar mijn recht de zondaar doden. Of naar mijn barmhartigheid de zondaar voor eeuwig behouden. En de Heere God met eerbied gesproken, ik zeg het menselijk, kon niet voor één van de twee kiezen. Wilde God God blijven, moest hij zowel naar het recht de zondaar doden. En naar zijn barmhartigheid zijn volk eeuwig behouden. Wie kon dat oplossen? Wie kon dat grote goddelijke dilemma oplossen? Nou, gemeente, die lieve Heer Jezus Christus, die al van eeuwigheid borg wilde zijn voor zijn vader, en daarom heeft hij zich aangeboden aan zijn vader en heeft gezegd, vader, nu zal ik borg zijn voor uw kerk en ik zal uw recht verheerlijken door te sterven. Opdat u barmhartigheid kan betonen aan die scharen die niemand kan tellen. Ik, o vader, zal Sion door recht verlossen. En die aanbieding van de Heer Jezus Christus als borg aan zijn vader werd aanvaard. Onze tweede gedachte, Juda wordt aanvaard als borg. Ik ga weer in gedachten naar de tentenkamp van Jacob. Daar zie ik Juda staan voor zijn vader. Indringend heeft hij tot zijn vader gesproken. Hij zal borg zijn voor Benjamin. Hoe reageert Jacob? Jacob die zo heel stellig had gezegd in Genesis 42 vers 38. Mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken. Er was geen spel tussen te krijgen.
in de wijze waarop Jacob dit zei. Maar nu raakt Jacob overtuigd van Juda's vastberaden en oprechte borgstelling. En nu hoor ik Jacob zeggen, is het nu al zo? Zo doe dit. Neem ook uw broeder mede en maak u op. Keer weder tot die man. En God, de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u lade. Jacob mag zich overgeven aan Juda. Want hij gelooft dat Juda zijn belofte zal waarmaken. Juda zal zich houden aan de belofte dat Benjamin terug zal komen. Kijk, en zo'n borg heeft Jacob nodig. Aan zo'n borg durft Jacob zijn zoon Benjamin over te geven. Is het nu al zo? Doe dit, Juda. Want Jacob voelt het in zijn hart, en het was het werk van de Heere in zijn hart, dat Juda er alles aan zal doen om Benjamin weer terug te krijgen. Hij zal er ook alles aan doen om Simeon weer terug te krijgen, die al die tijd nog in de gevangenis zit in Egypte. Hij zal er alles aan doen, zodat het gezin van Jacob niet om zal komen van de honger. Jacob aanvaardt zijn zoon Juda als borg. Want Juda, die is uit op het behoud van heel dat geslacht. Nee, zo lag hij met Ruben niet. Want Ruben had zich ook in zekere zin aangeboden als borg bij vader Jacob. Maar Ruben had gezegd, vader, dood dan maar twee van mijn zonen. Ja, maar dan kon Ruben zelf blijven leven. En dat wilde Jacob niet, want Jacob wilde niet twee kleinzonen verliezen. Nee, dan Juda, die zichzelf ervoor over heeft, met behoud van de anderen. Daarom aanvaardt Jacob Juda als borg. En meer dan Juda is Christus. En meer dan Jacob is God de Vader. Want Christus, zo hoorden wij net, heeft zich ook aangeboden aan zijn vader om borg te zijn voor een schuldig volk. Maar weet u, zo heel anders als hier in deze geschiedenis, ging dat van de vader uit. Nee, het ging niet van Jacob uit dat er een borg zou komen. Ik lees nergens dat Jacob vraagt om een borg. Juda bood zichzelf aan. Maar God de Vader heeft wel om een borg gevraagd. Bij God de Vader ging het wel bij hem vandaan. In Jeremia 30 vers 21 hoor ik God de Vader vragen, wie is het die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. En dat vroeg God de Vader niet alleen, maar hij wist ook al wie dat zou zijn, want die borg had hij zelf aangesteld van eeuwigheid. Dat was de Heer Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. En hij wist ook hoe gewillig de Heer Jezus was om borg te zijn voor zijn volk. Daarom kon het kerstfeest worden, gemeente. Want Paulus die schrijft in Hebreeën, daarom, komende in de wereld, dat is kerstfeest, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dat heeft God de Vader aanvaard. Want in Christus had hij al zijn welbehagen. En hem gaf hij daarom ook die rijke belofte mee die u vindt in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis het maar van mij, mijn zoon. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Christus werd borg bij zijn vader voor de geestelijke Benjamins. En dat heeft de vader aanvaard. En als ik dat zo zeg, gemeente, dat Christus borg werd voor de geestelijke Benjamins, dan wil ik toch ook nog een ogenblik met u mediteren wie Benjamin dan eigenlijk is. Wie was hij? Wat zegt vader Jacob straks op zijn sterfbed tegen Benjamin, als hij als laatste komt bij dat sterfbed? Dan zegt Jacob tegen Benjamin: Benjamin zal zijn, zal als een wolf verscheuren. Het zou je maar gezegd worden op het sterfbed van je vader. Als afscheidswoord: je zult zijn als een verscheurende wolf. Nou, jongens en meisjes, wolven, daar word je wel een beetje bang van. Ik wel tenminste. Het zijn wrede dieren. Wolven zijn roofdieren. Een wolf wil je zomaar niet alleen tegenkomen hier in de bossen op de Veluwe. En het huilende geluid, dat doet een mens huiveren. Of Benjamin zelf, als zoon van Jacob, zo openbaar gekomen is in zijn leven, weten we niet. Maar in het nageslacht van Benjamin komen we wolven tegen. Verscheurende wolven. Zal ik eens een voorbeeld noemen? Koning Saul kwam uit het geslacht van Benjamin. En wat een wolvenvreedheid heeft deze man niet geopenbaard. Toen hij David wilde doden, toen hij zijn eigen zoon Jonathan wilde doden. Helaas, helaas is deze verscheurende wolf Saul in zijn zonden gestorven en eeuwig omgekomen. Maar ik ken nog zo'n wolf. Uit de stam van Benjamin. Die heeft dezelfde naam als deze koning. Saulus van Tarse. Komt ook uit Benjamin. En hoe was hij niet een verscheurende wolf? Hij had het gemunt op de kinderen van God. En toch, deze verscheurende wolf was een uitverkoren vat. Daarom heeft God de Vader hem aan zijn zoon gegeven. En wilde de Heer Jezus voor deze wolf Saulus van Tarse borg zijn. Weet u waarom? Omdat er van die geestelijke Benjamins nog iets beschreven staat in de Bijbel. Iets wat Gods kinderen maar niet klein kunnen krijgen. U kunt het vinden in Deuteronomium 33 vers 12. Als Mozes afscheid gaat nemen van alle stammen Israëls. Weet u wat hij dan van de stam van Benjamin zegt? Dan hoor ik hem niet meer over een verscheurende wolf. Maar dan hoor ik hem zeggen: de beminde des Heren. Hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem de ganse dag overdekken. En tussen zijn schouders zal hij wonen. Spreken die woorden niet van de verkiezende liefde van God, gemeente, voor zijn Benjamin? Is het geen wonderkind des Heren in ons midden? Dat u de beminde des Heren bent. Dat hij bij u wonen zal in eeuwigheid. Dat u geen moment uit zijn gedachten bent en uit zijn hart bent. En dat hij wonen wil in uw hart. Waarom aanvaarde God de Vader zijn zoon als borg voor u, Benjamin? Die zichzelf leert kennen als een scheurende wolf. Maar die tegelijkertijd de beminde des Heren is. Allereerst omdat Christus zijn geliefde zoon is, in de welke hij al zijn welbehagen heeft. God wist dat zijn zoon, de Heer Jezus Christus, borg wilde zijn, borg kon zijn en borg zou zijn om zijn volk door recht te verlossen. Maar weet u waarom dat God de Vader zijn zoon ook aanvaard heeft als borg. Vanwege de eeuwige liefde tot zijn geestelijk Benjamin. Want hij heeft het toch gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En toen ik mijn zoon aanvaarde als borg, aanvaarde ik u als mijn volk, als mijn Benjamin, als het volk van mijn rechterhand, het volk van mijn gunst. Ja, gemeente, zoals vader Jacob zijn zoon Juda aanvaarde als borg voor Benjamin, heeft God de Vader zijn zoon Christus aanvaard als borg. Maar dat vroeg van Christus wel gehoorzaamheid. Zoals dat ook van Juda gevraagd werd, onze laatste gedachte. Juda is gehoorzaam als borg. Ja, Juda heeft zijn belofte gehouden. En ik ga natuurlijk heel die geschiedenis niet na, want u kent dat wel. En toen dat cruciale moment aanbrak en die beker in de zak van Benjamin werd gevonden, toen is Juda, gehoorzaam aan zijn vader, inderdaad als borg opgetreden bij Jozef aan het hof in Egypte. En hoor dan eens hoe hij pleit voor Benjamin, want uw knecht is voor deze jongeling borg bij zijn vader. En hoeveel te meer is Christus borg, als borg ook gehoorzaam geweest. Gehoorzaam tot de dood, ja de dood des kruises. Aan de tafel lopen we er verder over te mediteren. Van een zoveel beter verbond is Christus borg geworden. En vanwege dat verbond daalt hij als borg af tot zijn kerk ook deze morgen. Om hen te vertroosten met zijn verbondszegelen die zo duidelijk zeggen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Amen. Wij gaan nu luisteren naar het onderwijzend gedeelte van het avondmaalsformulier en daarna zingen wij Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt, Psalm 25, het derde vers, nadat we geluisterd hebben naar het onderwijzend gedeelte van het avondmaalsformulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmermeer van hem verlaten zouden worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbonden genade en de verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten. En uw hongerige en dorstende zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij en dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerigen en dorstigen zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen, en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd, en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels, één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beestjen, dat is druiven, samengeperst zijnde één wijn en drank vloeit, en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf en voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer, overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament de verbonden genade deelachtig mogen zijn, dat wij niet twijfelen of er zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis, met een opgeheefde hoofd, onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn heerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtiglijk, door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed, aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn gereed. Er is nog een plaats aan deze tafel. Laten wij het avondmaal beginnen met een gebed. Heere, zo komen wij tot u in het gebed. Laat het mogen zijn als een arme zondaar, ziende op de borg die alles gedaan heeft om een arme zondaar met God te verzoenen. Dat we mogen zijn als zo'n Benjamin die ongetwijfeld Juda heeft aangekeken toen ze daar stonden voor Jozef en Juda zijn mond opendeed. Ik ben borg voor deze jongeling bij mijn vader. En wilt u dat wonder, het geloof in dat wonder, wilt u dat versterken hier aan de tafel? Als het brood wordt gebroken en de wijn wordt vergoten, twee tekenen die het zeggen, die het uw arme kerk wil verzegelen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus, neem die en eet en gedenkt dat hij zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen vergeving van al uw zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggen en zegenen, ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit en gelooft dat Christus zijn dierbaar borgbloed heeft gegeven tot de volkomen vergeving van al uw zonden. We hebben gehoord dat Juda tot zijn vader zei, ik zal borg voor hem zijn. En daarin is hij met recht een type van de Heer Jezus Christus. We hebben ook gehoord hoe Juda gehoorzaam geweest is aan die belofte. Maar hoeveel te meer is de Heer Jezus gehoorzaam geweest aan die belofte die hij in de stilte van de eeuwigheid al gedaan heeft. Ik zal borg voor hem zijn. En het staat er in enkelvoud. Jazeker, Christus is borg geweest voor heel zijn kerk. Maar het wordt wel een persoonlijke zaak. Mag je het geloven? Hij is borg voor mij geworden. In het licht van het komende kerstfeest zou ik aan de tafel des Heren willen mediteren over de dingen rondom zijn geboorte. Die ons zo duidelijk laten zien hoe hij gehoorzaam is geweest om borg te zijn. En dan denk ik allereerst aan zijn heilige ontvangenis in de moederschoot van Maria. Maria heeft het toch gehoord van de engel Gabriël toen ze zei, hoe zullen deze dingen geschieden? Ja, de Heilige Geest zal over u komen. En hij zal u overschaduwen en dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Waar is die begonnen? Waar moest de Christus beginnen om borg te zijn in de moederschoot van Maria? Weet u voor wie dat nou waarde gaat krijgen? Voor een mensenkind die wenend voor Gods aangezicht gaat belijden. Heer, ik ben in zonde ontvangen en geboren. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, reeds van het uur van mijn ontvangenis rust de toorn op mij. Toen ik nog zo'n klein wichtje was in de moederschoot van mijn moeder, rustte de toorn Gods al op mij. En dan zegt Christus, en dan ga ik beginnen, daar waar de toorn God zal op u rusten. Ik zal borg voor hem zijn, al in de moederschoot van Maria. Welke borg is de Heer Jezus toch? En weet u welke rijke vrucht dat schenkt, dat geeft, wat we belijden met de catechismus, dat hij onze middelaar is. Die met zijn onschuld en volkomen heiligheid, o denk het eens in, de borg in de moederschoot van Maria, zo heilig, zo vlekkeloos, zo ongeschonden. En ik, vuil, onheilig, bedorven, maar nu wil Christus als borg, met dat ongeschonden, dat heilige, mijn schuld, mijn zonden, voor God bedekken. O, als daar iets van gaat leven, dan gaan we dat wonder verstaan, dat hij verschenen is als de gerechtigheid op aarde, ongeschonden, volkomen. En daarvan gaan wij zingen uit Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid, zo vlekkeloos en ongeschonden, voor het heidendom ten toon gespreid. 98, het eerste vers. opnieuw gaat de nodiging uit, komt, want alle dingen zijn gereed. Er zijn nog plaatsen aan de tafel des Heren. Er is nog een plaats. Het brood dat wij breken, ziet op de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dien en eet en gedenkt dat hij zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen vergeving van al uw zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggende zegenen, ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit en gelooft dat hij zijn dierbaar borgbloed gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. ik zal borg voor hem zijn. En wat is de Heer Jezus gehoorzaam geweest aan deze belofte die hij uitgesproken heeft tot zijn vader. Hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. En hij wilde ontstaan in de moederschoot van Maria. Vlekkeloos. Ongeschonden. Dat is al een wonder. Want wat ik niet meer ben, nooit meer was, vanwege mijn diepe val in Adam, wilde hij zijn, kon hij zijn, vlekkeloos, ongeschonden. Dat is al een wonder van zijn borgschap in mijn plaats, als een zondeloos kind, ontvangen en geboren. Maar het borgschap wordt nog rijker. Wat heeft dat ongeschonden, vlekkeloze kind nu willen doen? En dat hoort ook bij die woorden, ik zal borg voor hem zijn, vader. Hij heeft gezegd, vader, en reken nou de schuld van mijn kerk mij maar toe. O, kijk nou toch eens in de kribbe. Daar ligt inderdaad een vlekkeloos, ongeschonden kindje. Beladen met uw schuld. Ik zal borg voor hem zijn. Hoe gehoorzaam. Hij was God. Hij bleef God. En hij werd mens, ja zeker, vlekkeloos, ongeschonden. En tegelijkertijd zegt de schrift dat God zijn zoon gezonden heeft in gelijkheid van ons zondige vlees. Van uw zondige vlees. Nou, dan zit je dan met je schuld. Dan zit je dan met je ongerechtigheden. En met die dagelijkse struikelingen, waardoor je het elke keer weer onwaardig wordt om hier aan de tafel des Heren te mogen zitten. Heeft Christus gezegd, tegen zijn vader, rekent al die zonden mij maar toe. Weet u wat er in de kribbe lag? Ik hoop dat u persoonlijk mag verstaan. Een vlekkeloos kind met uw zonde. En dat bracht hem aan het vloekhout der schande. Om gehecht te worden aan dat kruishout. Om zo al die zonden weg te dragen. Welk een gehoorzame borg is de Heer Jezus Christus. Voor zijn vader en voor u. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als dat gaat leven, die genade, dat heil, dan wordt het een wonder, en ik bedoel het eerbiedig, dat de Heere zich aan zijn woord gehouden heeft. Ik zal borg voor hem zijn. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan zijn vader, maar ook aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaat als Sadreks einde gade. En dat gaan we zo dadelijk van zingen. Maar eerst zullen we de tafel eindigen met dankgebed. O Heere, wat een wonder. Dat er een borg is, zo vlekkeloos en ongeschonden. En toch beladen met mijn schuld. Dat zal verbreken, Heere, wat het mijn zonde u gekost heeft, lieve Heere Jezus. Maar tegelijkertijd was u die gewillige borg en hebt u de zonden van uw kerk op u willen dragen, weggedragen, zodat uw kerk straks eeuwig, vlekkeloos en ongeschonden zal zijn om het eeuwig welbehagen. Amen. geliefd in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken is zijn hart al dus, enkele versen uit Psalm 103. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroon met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog, de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot de spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt, en dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu tot slot uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Het eerste vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
zometeen in vrededag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.